Ik ben de enige linkse persoon in mijn hele familie. Ik heb geen grote familie, maar ik ben de enige persoon die echt links is.
Oef.
Mijn moeder, voordat ze overleed, stemde elke verkiezing stevast, zonder zich er echt in te verdiepen, zonder andere keuzes te overwegen, op de SP. Vroeger dacht ik, en kijk, we vinden allemaal dingen van de SP nu, sure. Mm-hmm. Maar vroeger vond ik dat echt verwerpelijk. Ik dacht, oh, mam, verdiep je in je burgerlijke plicht. Wees een beetje nieuwsgierig. Ik nam ontzettend voor lief dat ze gewoon heel de week werkte en eigenlijk ook het hele huishouden runde en dat je misschien gewoon niet zoveel interesse en energie hebt voor dit soort zaken. Mm-hmm. Maar sindsdien ben ik eigenlijk alleen maar mijn moeder meer gaan bewonderen daarom. Want ze stemde gewoon simpelweg vanuit de overtuiging dat je moet opkomen voor, weet je, de kwetsbaren in de samenleving.
Ja.
En dat was een soort van politieke vanzelfsprekendheid voor haar. Ik bedoel, of de SP daar nou werkelijk zijn plichten in nakwam, dat is een tweede, maar ze deed het wel.
Ja, dat heeft inderdaad wel iets bewonderenswaardigs.
En nu heb ik nog steeds wel een SP-stemmer in de familie, maar weet je wel, die bezig de laatste ook coronacomplottheorieën.
Oh, jemig. Bij de SP, ja, en dat zou je eigenlijk niet verwachten.
En ook precies die zorg waar Lilian nu mee schermt, dat sommige buurten zo snel veranderen, dat hun cultuur helemaal verandert door mensen van kleur die er naartoe komen en zo. Het is verschrikkelijk.
Dat zou je wel bij de SP verwachten. Helaas.
Ja, typisch SP. Maar het gaat vaak over een linkse bubbel, hè, Dennis?
Mm-hmm.
Want linkse mensen die zitten in een bubbel. Linkse mensen die weten niet hoe het er echt aan toe gaat. Vanuit hun ivoren toren zeggen ze wat dingen over hoe de wereld zou moeten zijn, maar zoals de wereld zogenaamd helemaal niet werkt. Alleen ik ervaar dat helemaal niet zo.
Nee?
Want je wordt doodgegooid met rechts. Ja. Weet je wel, kijk naar de verdeling in de Kamer. Gewoon overwegend rechts. Mijn hele familie, rechts. Alle instituties, vrij rechts.
Mm-hmm.
Hoe kan je in een linkse bubbel leven als het een rechtse wereld is?
Ja, dat kan niet. Eigenlijk.
Nee. En hoe is het met jouw familie?
Ik ben niet de enige linkse persoon in mijn familie, gelukkig. Maar aan mijn vaders kant wel, zo'n beetje. Behalve mijn zus. Die is gelukkig, staat gelukkig ook aan de goede kant van de geschiedenis.
Ja.
Maar mijn moeder die heeft ook heel lang SP gestemd. Niet onkritisch, maar wel SP. En die is toen, toen Jesse Klaver net lijsttrekker werd, is zij overgestapt.
Bekeerd.
Dat naar GroenLinks. Daar heeft ze mij toen ook in meegenomen. Ik was een D66'er. Dus eigenlijk heb ik wel baat gehad bij, heel erg baat gehad bij linkse familie. Want dat heeft me toch een soort van meegetrokken. En ondertussen ben ik dan weer radicaler dan welke linkse familie ik dan ook heb.
Dus ja, dat
kan
ik
wel
ook.
Goed
ik
voor
ben,
jezelf zijn.
Ik ben minstens zo links als mijn familie rechts is.
Ja.
En even nog voor de verheldering. Toen ik zo neerbuigend deed naar mijn moeder, had ik op Balkenende gestemd. Hè? Dus even dat kleine beetje perspectief. Oh.
Ja. Misschien valt er dan toch nog iets te leren van onze oudere medemens.
Ja, waarschijnlijk wel.
Mm-hmm. Wat een optimistisch begin voor een aflevering die verder niet zo heel erg positief gaat zijn over de generaties voor ons.
Oef, ik zal hem maar inleiden.
Ja.
Welkom bij het Redelijke Midden. De podcast die wel de bus neemt omdat we te lui zijn om te lopen. Ik althans. Maar dat niet als politiek argument inzetten, want wij zijn geen enorme klootzakken. Ik ben Pim van den Berg, vraag me niet waarom. En ik ben hier met Dennis Jansen, die niet gelooft in generaties, maar wel dat er iets is of zo. Hallo Dennis.
Hallo.
Hey. Oké, dit seizoen doen we het dus iets anders. Elke aflevering halen we een hardnekkige mythe aan in onze politiek of cultuur. Mythes die zo hardnekkig en alomtegenwoordig zijn, dat ze de linkse verbeeldingskracht gewoon verstikken. Dus we gaan die onzin achter die mythes ontmaskeren en zetten daar een ander denkbeeld tegenover. En de mythe van deze week heeft waarschijnlijk iedereen regelmatig gehoord, van vooral van hun ouders, misschien van een leraar hier en daar. Wie jong is en rechts, heeft geen hart. Wie oud is en links, heeft geen verstand. En dit was nooit waar. Dit heeft nooit geklopt. Maar het leek ooit overtuigend, omdat, weet je wel, de verwoestende effecten van het kapitalisme binnen onze landgrenzen nog zodanig beperkt waren, dat we konden doen alsof het niet bestond. Weet je, toen je met een baan nog een huisje, boompje, beestje en een pensioen kon krijgen, en niemand werd boos als je racistische drek spuwde op een familiefeestje.
Mm-hmm.
Maar nu, werkers in onzekere situaties zonder toekomstperspectief terechtkomen, en kinderen een wereld tegemoet treden die overweldigd wordt door klimaatrampen, en desalniettemin dat de allerrijksten onverhinderd met hun gestolen buit vandoor kunnen gaan, wordt maar eens al te duidelijk dat die welvaart van de vorige generaties werd betaald met die van ons en van de toekomstige. Dus van babyboomers tot babydoomers, wie nu niet links is, heeft geen hart en geen verstand. En er zijn maar 3 redenen om rechts te zijn. Als je rijk bent, naïef of simpelweg kwaadaardig.
Goeie samenvatting.
Maar goed, boodschappen.
Ja, boodschappen. Te beginnen met een aankondiging over een live aflevering die wij, Pim en ik, aankomende zondag 27 februari tussen 3:15 en 4:15 gaan opnemen op het linkse 2.DH5 festival in het Rupa Regenbouw in Amsterdam. Daar gaan we het hebben over wat er goed en fout gaat wanneer social media en linksactivisme samenkomen.
Yeah.
Als je er nou niet bij kunt zijn of niet wil zijn, er is natuurlijk nog steeds een pandemie gaande en dit is wel in person, in een gebouw ergens binnen.
For realsies. En er staan goede coronamaatregelen, althans, die worden beloofd.
Er worden goede coronamaatregelen beloofd, dus er is wel het idee dat je een zelftest doet voordat je daarheen gaat, enzovoort, enzovoort. Maar als je alsnog zoiets hebt van, gaan we toch nog even niet doen? Geen zorgen. Mm-hmm. Er komt ook nog eens gewoon een livestream van dit evenement, wat je kunt kijken op, ik denk, de website van dat festival.
Ja, in elk geval, we houden gewoon die website in de gaten. Ja. Ze hebben ook sociale media, dat wordt ongetwijfeld bijtijds aangekondigd.
Precies. We zullen een link zetten naar het evenement waar wij dus gaan spreken in de show notes. En er komen ook nog allemaal andere sprekers en workshops op dat festival. Die gaan over anarchisme en kapitalistisch realisme en antiracistisch je kinderen opvoeden. Dus als dat interessant klinkt, check dan ook de rest van het programma. Het staat allemaal op hun website. Zie je dan, hopelijk.
En je kunt ons ook sponsoren, zodat wij dit seizoen het beste ooit kunnen maken. Dus ga naar petje.af/hetredelijkemidden. petje.af/hetredelijkemidden. Voor €3, voor €10 per maand krijg je bonusafleveringen, livestreams, onze Discord, liveopnames, yada. petje.af/hetredelijkemidden. Jullie zijn schatjes, we houden van jullie. En dankzij jullie is dit mogelijk. Vind je ons leuk genoeg? Deel ons dan ook met je linkse vrienden, familie en collega's. Maak van je kennis een kameraad. Hey. Ram die like button, verwoest die share knop. Betekent een hoop voor ons.
Geef geld.
Dennis.
Mm-hmm. Pim.
Als je jong bent en rechts, heb je geen hart. Als je oud bent en links, heb je geen verstand. Dan creëren ze daar een soort van onderscheid in generaties. Hè?
Mm-hmm.
Want vroeger, naarmate je ouder werd, had je meer reden om rechts te stemmen.
Ja. In elk geval in de zin van... Je kon nog vermogen vergaren. Je kon nog een huis kopen. Eerst nog zelfs als alleenverdiener. En toen als 2 verdieners kon je het nog je een soort van veroorloven.
Ja. Ja, dat is ongeveer hoe we die generaties onderscheiden. Weet je? Want het is niet alsof er intrinsieke karakters aan bepaalde generaties zitten. Ik bedoel, mm-hmm. Ja, het is waar dat de boomers en generatie X, weet je wel, we zeggen boomers, maar eigenlijk zijn het mensen van het hippie-tijdperk. Dat die gewoon niet zo leuk zijn.
Ja.
Dat is een beetje, en vanaf de millennials wordt het oké. Maar dan vooral de millennials die doorhebben dat de belofte waar zij mee zijn opgegroeid niet wordt waargemaakt.
Ja, precies. Dus wel,
want wij kwamen ook met het idee van hard werken wordt beloond. En als je maar gewoon netjes naar school gaat en een baantje vindt en studeert, dan loopt het wel los.
Mm-hmm.
Wat zeiden ze in de vorige aflevering ook weer over de meritocratie?
Ja, dat die gewoon niet bestaat.
Nee, het maakt niet uit hoe hard je werkt. Het maakt niet uit hoe slim je bent. Het gaat allemaal om de kansen die je krijgt. En in onze samenleving is er nou helemaal geen kansengelijkheid.
Nee.
Er is, misschien zelfs als er kansenongelijkheid is, dan is er nog geen gelijkheid van uitkomsten.
Precies.
Dus het klopt gewoon niet. Wij zagen in 2001 die vliegtuigen tegen die torens aanvliegen op live televisie.
Mm-hmm.
En sindsdien leven we in een soort van constante staat van ontgoocheling.
Ja, dat karakteriseert het wel mooi.
Waarbij we denken dat als we maar gewoon hard genoeg werken dat het goed komt. Maar het gebeurt maar niet. Toen had je de economische crash in 2008, waar dus banken roekeloos speculeerden met hypotheken, omdat ze wisten dat wij ongevraagd garant zouden staan voor de risico's die ze liepen.
Mm-hmm.
En sindsdien wordt er keihard bezuinigd. We hebben afleveringen met Marijn Bolhuis en Cody die vertellen over hoe dus vorige generaties vermogen hebben opgebouwd en hoe de bezuinigingen die generatie, de politiek van die generaties, nu eigenlijk ons uitknijpt.
Mm-hmm.
Al onze kansen afneemt.
Precies. De mensen die eigenlijk zelf hun welvaart steeds hebben zien groeien, die hebben dat. Die hebben niet echt de juiste systemen ingesteld om te zorgen dat wij nu hetzelfde zouden kunnen doen.
Ja, we hebben het wel eens over de verdwijnende zogenaamde middenklasse. En zo zou je dat wel kunnen zien. Ik bedoel, mm-hmm. boomers hadden een goede uitgebreide groep mensen die van hun arbeid een redelijk comfortabel leven konden hebben. Ik bedoel, ze waren nog steeds grotendeels geen kapitalisten, zoals Thijs dat zou zeggen. Ze hebben geen kapitaal, ze zijn nog steeds afhankelijk van het verkopen van hun arbeid,
mm-hmm.
volgens de marxistische traditie. Maar hun omstandigheden waren zoveel beter dan nu.
Ja, en ook echt met zeg maar dus het vooruitzicht dat die omstandigheden beter konden worden.
Hoe bedoel je dat?
Nou, je had toen nog echt het idee van, nou ja, kijk. Natuurlijk hebben we hebben het dan niet alleen over de boomers. We hebben het ook over wat we dan de verloren generatie en generatie X noemen. Generatie X is een beetje nu de ouders van. Dat zijn de ouders van de zoomers.
Ja, de mensen die Kurt Cobain cool vonden toen ze 12 waren ongeveer.
Ja, dat sounds about right. Die hebben ook wel hun eigen problemen gehad. Die hebben ook een wooncrisis gehad in de jaren 70 en een oliecrisis in die tijd en zo. Maar weet je, toen viel de, dit is dan over het Westen, toen viel de muur en de Sovjet-Unie ging uit elkaar en het communisme was verslagen. Dat was helemaal klaar, het kapitalisme had gewonnen. Dat is voor de Westerse mensen super optimistische tijd geweest. Ah, vanaf nu kan het alleen nog maar beter gaan. Weet je, die vrije markt die gaat ervoor zorgen dat we allemaal lekker to the moon gaan, maar dan in de jaren 90.
Waarmee onze generatie ook gewoon helemaal is vergiftigd.
Ja, in elk geval de millennials. Hè? Ik bedoel, dan hebben we het over mensen die voor 1996 geboren zijn, 1995, iets in die richting.
Ja, zo ongeveer.
Ja, dan word je nog een soort van als kind. Krijg je nog een beetje, weet je, krijgt nog een wereld mee voordat het internet alles heeft overgenomen, onder andere. Maar je krijgt ook nog een beetje die belofte mee. Een beetje dat idee mee van, oh ja, kapitalisme leuk, het Westen goed. Maar ja, wat je al zei, dan krijg je 9-11, dan krijg je de oorlog in Afghanistan en Irak, dan krijg je de economische crisis, dan krijg je de klimaatramp die ons eindelijk een beetje in begint te halen. Dan krijg je de pandemie. Dus je gaat eigenlijk vanuit een soort van nog redelijk optimistische, onschuldige jeugd naar, niet echt...
Verdoemenis.
Verdoemenis, ja.
En de zoomers, die hebben niks anders gekend.
Die hebben hun hele politiek bewuste leven überhaupt nooit iets van een welvaartsbelofte gehad. Want ja, weet je wel, er wordt tegen je gezegd dat banken eigenlijk niet horen kunnen vallen. En dan gebeurt het de hele tijd vanaf 2008.
Want dat soort dingen. En dan heb je de baby doomers, die gaan het nog lastiger krijgen.
Ja,
ik heb familie met kinderen. En als ik dan vraag van maak je geen zorgen over de toekomst van je kinderen? En dan zeggen ze, als er klimaatproblemen komen, dan ben ik toch wel dood.
Ja, lekker. Daar hebben wij wat aan.
Hoe verantwoord je dat aan je kinderen wanneer je ouder wordt?
Geen flauw idee.
Je hebt zo'n film van een Libanese filmmaker. Capernaum heet hij, geloof ik. Over een jonge man die zijn ouders aanklaagt omdat ze hem ter wereld hebben gebracht. En eigenlijk niet hun politieke verantwoordelijkheid nemen om de toekomst te garanderen die voor hem leefbaar en gelukkig zou zijn. En ik begin daar steeds meer sympathie voor te krijgen.
Ja, can relate.
Mijn ouders hadden seks in 1987. En daarom moet ik nu elke dag naar het werk.
Ja. Ik lach wel, maar het is een beetje...
Maar we hebben het wel over kansenongelijkheid en zo, Dennis. Maar jij, hè?
Oh, ja.
Jij?
Wat is er met mij?
Jacuzzi, Dennis.
Oh, shit.
Je hebt een huis.
Ik heb een huis, ja. En niet alleen een fatsoenlijk huurhuis, maar een koophuis, ja. Dat klopt.
Een gekocht paleis.
Een gekocht paleis van, wat is het ook weer? 83 vierkante meter?
Oh, my god.
En
je hypotheek is zeker onder de 1000 per maand?
Mijn hypotheek momenteel is €397 per maand.
Oh god! Fuck jou!
Ja, ja.
Fuck.
En dat is dat komt omdat wij... Ik ben dus... Ik heb het heel slim gedaan. Ik ben rijk geregistreerd partnerschap. Dus we hebben met steun van mijn schoonouders... hebben wij een hypotheek gekregen. Zij zijn in feite onze hypotheek. En het idee is momenteel dat totdat wij... mijn partner en ik, zeg maar, allebei... een daadwerkelijk goed inkomen hebben. Want dat hebben we momenteel niet.
Nee.
Dus we zijn een soort van... op een rare manier zou je het scheef wonen kunnen noemen. In de zin van dat we eigenlijk veel minder verdienen... dan de gemiddelde huizenbezitter waarschijnlijk doet. Maar we hebben momenteel dus de deal... dat we alleen de rente afbetalen. Totdat we dus genoeg geld hebben om de daadwerkelijk maandelijkse aflossing van de echte hypotheek te kunnen
betalen. Je zegt, we verdienen minder dan de meeste huizenbezitters. En dat is waarschijnlijk wel waar.
Mm-hmm.
Maar als je zou huren, ben je nog meer geld kwijt.
Als we zouden
het is makkelijk
huren,
om met veel te weinig geld €1000 aan huren over te moeten maken elke maand. En dat dan de bank zegt, ja, sorry hoor, maar een hypotheek voor €800 per maand. I don't know.
Mm-hmm.
Kan je dat wel?
Dat is inderdaad heel wrang. Sterker nog, het was dus begin van de pandemie. En toen zijn wij bij mijn schoonouders ingetrokken. Met al redelijk snel het idee van, oké, we moeten wel samen ergens een plekje hebben. En toen wilden we dus in eerste instantie gaan huren. Maar toen bleek dus dat de huurmarkt totaal fucked is. Mm-hmm. Waarbij we wilden in eerste instantie bijvoorbeeld in Utrecht kijken. Nou ja. Als je daar een huis wilde krijgen dat ongeveer aan onze eisen voldeed. Weet je wel, dit gaat echt over, zeg maar, tussen de 60 en de 80 vierkante meter met 1 of 2 slaapkamers en een balkon of zo. Dus we hadden niet uitzonderlijk exorbitante eisen of iets dergelijks. Maar nou ja, dan zat je gewoon €1200-1400 per maand. Dat kon niet.
Schrikkelijk.
Dat kon oprecht niet. En we verdienden dan weer net iets te veel voor sociale huur. Dus er zat een enorm gat van iets van €400 per maand. Waar gewoon mensen met ons soort inkomen gewoon niet kunnen huren. En dan hadden wij dus het enorme geluk en privilege. Dat er iemand klaar stond met 3 ton. Om ons een huis te geven. In zekere zin.
Want politiek gezien is het klimaat er wel naar geweest om een huis te kopen, toch? Als je het kon.
Ja, vroeger wel, ja. Dat is nu niet meer zo. Ik bedoel, het is natuurlijk de wooncrisis is natuurlijk al heel lang gaande. En voor heel veel mensen die niet zijn zoals wij. Maar zelfs voor ons was het als, zeg maar, burgerlijk ogende hetero-stel met het kapitaal dat gewoon daar ergens op de plank lag. Duurde het nog steeds vele maanden voordat we überhaupt een huis kregen, omdat we de hele tijd overboden werden met 10-20% boven de koopprijs en dat soort dingen. Het is echt belachelijk.
Weet je waar ik dan zo moeilijk tegen kan?
Nou.
Dat onze ouders zien ons in die verschrikkelijke, onzekere, precaire posities terechtkomen. Mm-hmm. Die zien hoe moeilijk het nu zou moeten zijn om je leven op de rails te houden. Want bijvoorbeeld, mijn zus en ik zijn hebben allebei onze relaties verbroken het afgelopen jaar.
Mm-hmm.
En hebben dus ook echt moeite met het vinden of behouden van onze woonplaats.
Ja.
Van onze woning.
Ja, dat is natuurlijk...
En en dan heb je een ouder die dan niet echt bereid lijkt om En ik verwachtte niet per se iets van mijn ouders bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar een erkenning van die politieke werkelijkheid zou al heel ver gaan.
Ja.
Maar ik zie dat bij heel veel volwassenen. Ze, alsof ik zelf geen volwassen ben. Ze kijken toe, weet je wel, hoe je geen woning kunt vinden. Hoe je huis wordt uitgezet, want dat is me al meermaals overkomen.
Mm-hmm.
Hoe je door de week en in de weekenden werkt en geen pensioen opbouwt. En ze halen gewoon hun schouders op. Weet je, zoals mijn neefje en nichtje die een ouder hebben die zegt, ja, als die klimaatramp komt, dan ben ik al dood.
Ja. Het egoïsme.
Het is zo egoïstisch.
Stuitend.
En misschien krijg je wel hun geld, maar die politieke verantwoordelijkheid, die lijken ze niet te willen nemen. Die werkelijkheid wordt niet erkend of zo. Of misschien wordt links gewoon niet gezien als een politieke mogelijkheid. Want vaak betekent links ook voor mensen die niet weten wat het is, dat je gewoon iets moet inleveren.
Ja, precies. En ik bedoel, voor mensen die rijk zijn, is dat dan ook alweer zo. Maar de meeste van ons zijn niet eens rijk. De meeste van ons zijn gewoon arm of middenklasse. Steeds minder middenklasse natuurlijk.
Oh. En ik denk dat dit mij nog wel het meeste raakt. Dat, ja, oké, sure. 30, 40 jaar geleden konden mensen veel makkelijker voor zichzelf zorgen, financieel gezien. De lonen waren veel meer te pas met de woonkosten en met de boodschappen en noem maar op. En dat je zelfs een alleenverdiener kon zijn. Wonderlijk.
Ja.
Sure. Maar die sociale en emotionele kloof die je dan nu voelt met familieleden die zo recht zijn en alle emoties die met een doorsnee radicaal rechtse stemmer gepaard gaan. Want niemand is een beetje gematigd rechts. Weet je, oké, D66'ers zijn gematigd rechts. Maar die zitten op de universiteit. Die heb ik niet in mijn familie. Als je VVD stemt, of Ja 21, of PVV, wat gewoon gebeurt in mijn familie. Dan ben je radicaal of extreem rechts. Ik vind zelfs radicaal rechts een eufemisme, omdat ik dan denk, ja, hoe ga je ooit zonder geweld al die radicale standpunten verwezenlijken? Ik zie het niet gebeuren.
Nee, precies.
Hoe dan ook. Die emoties die daarbij gepaard gaan, woede, wrok, angst, bekrompenheid. Ze zijn altijd zo kwaad en zo racistisch. En
ja,
als je dat ook maar een beetje uitdaagt, dan verdwijnt hun medemenselijkheid, hun vriendelijkheid zo snel.
Heel moeilijk om mee te praten.
Zo moeilijk om mee te praten. Ik las ooit een artikel van iemand die getuigenissen verzamelde van Amerikanen die hun familieleden kwijtraakten aan Fox News. En ik voelde dat ook. Want wij hebben ook familieleden die op een mediadieet zitten van Wiert Duk en van Football Inside en de Telegraaf verder. En je verliest die mensen echt.
Ja.
Je creëert gewoon een breuk in de familie als je ook maar enigszins staat voor je waarden.
Ja.
En die waarden aan de linkerkant zijn over het algemeen een soort inmiddels radicaal gevoel van medemenselijkheid. Gewoon dat je vindt dat iedereen recht heeft op een waardig bestaan, simpelweg omdat ze bestaan.
Ja. Ja.
En het maakt niet uit waar ze vandaan komen of waar ze wonen.
Nee, dat lijkt nog wel. Het lijkt heel zeldzaam tegenwoordig.
Terwijl rechts, weet je, neuzelt over burgeroorlogen. Wij grappen ook over guillotineringen. Maar zij anticiperen echt. Of ze creëren als het ware een hypothetische noodzaak voor een gewelddadige opstand om hun eigen witte mannelijke belangen te behouden.
Ja, precies.
Oorlog voor de witsub.
Ja. En heel veel van hen lijken dat ook helemaal niet door te hebben, naar mijn idee. Ik bedoel, de propagandisten van rechts natuurlijk wel. Die weten precies wat ze aan het doen zijn. Ik bedoel, Paul Cliteur zit niet voor niets in de balie, zeg maar, een soort van voorzichtig te suggereren dat je moslims moet deporteren. Die weet wel wat hij aan het doen is. Maar heel veel mensen die ik ook bijvoorbeeld in mijn familie heb, die over dit soort dingen spreken, heel veel van hen lijken helemaal niet door te hebben dat hun politieke standpunten zulke gewelddadige gevolgen hebben. Sommigen ook weer wel, maar niet allemaal. En dat vind ik ook wel apart of zo. Want ik bedoel, op links denk je toch wel, ik weet niet, je denkt toch wel een soort van na over wat er wat er moet gebeuren om te bereiken wat je wilt bereiken. Dat is op rechts veel minder.
Nou, maar het grappige is, en dit wordt ook in onze Discord nog even benoemd, is dat iedereen herkent wel die spanningen. Iedereen weet dat, weet je wel, het karig wordt in de zorg, in het onderwijs. Mm-hmm. En dat de woningmarkt helemaal op slot zit. Je ziet ook bijvoorbeeld voor de populariteit voor Sander en de Kloof, weet je wel.
Ja.
En inderdaad, Geert Wilders, bijvoorbeeld de PVV, die herkent dat ook. En die zal ook zeggen van, ja, kijk, mensen zien hun pensioenen verdampen. Maar
ja.
Het nadeel is dat die partijen gebruiken dat soort constateringen, maar zetten er culturele antwoorden tegenover. De SP doet dat nu ook. De schuld is de migrant. De schuld is dat we weggaan van een mooi, glorieus verleden.
Mm-hmm.
En FVD doet het nog sterker.
Ja.
Waarna we terug moeten keren, kost het wat het kost. En dat betekent, nou ja, allemaal fascistische dingen.
Ja, precies.
Uiteindelijk materieel, als je stemt op VVD, FVD, PVV, CDA, JA21, de hele rambam, dan betekent dat niks voor jouw welvaart. Ze herkennen dat je zorgen maakt erom,
mm-hmm.
maar ze bieden geen antwoorden.
Nee.
Of in ieder geval, het antwoord werkt niet.
Nee, het antwoord werkt ten hoogste op het racistische vlak, in zekere zin. Het enige wat je er echt mee in stand houdt vaak is witheid.
Ja, en ik heb zo'n handige grafiek nu in de Discord overigens, die aangeeft hoe de vermogens ongeveer verdeeld zijn. En als je bijvoorbeeld 65 jaar en ouder bent, moet je je best wel zorgen maken om je pensioen. Sure, zeker als het niet meebeweegt met inflatie. Maar inflatie kan nog tegengegaan worden. Was een logisch gevolg van de stijgende energieprijzen. Maar dat kan gewoon tegengegaan worden door bijvoorbeeld vermogens te belasten. Het was verwacht. Het is niet een apocalyptisch gegeven. Maar dan nog heeft het overgrote deel van 65-plussers een positief vermogen. Maar al ga je bijvoorbeeld naar de 25 tot 45-jarigen of jonger dan 25-jarigen kijken, dan hebben we makkelijk 30-40% van de mensen een negatief vermogen.
Ja, natuurlijk. Studieschuld, bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld studieschuld. En dit zijn wat oudere gegevens, maar de bewegingen in de samenleving, dit is 2017, het beweegt niet de goede kant op in ieder geval.
Nee, precies. Ik bedoel, ik zeg inderdaad al studieschuld, maar denk ook gewoon aan hypotheken.
Mm-hmm.
Ik bedoel, woningbezit is dan wel, zeg maar, iets tussen aanhalingstekens wenselijks. Omdat je dan, zeg maar, meer privileges en zekerheid hebt en zo. Maar in feite ga je gewoon een studieschuld of een schuld aan van meerdere honderdduizenden euro's vaak.
Ja, Marijn en Cody hebben dit ook in een eerdere aflevering al gesteld. En ongetwijfeld ook Cody in zijn boek Uitgewoond, waarvan wij binnenkort nog een bonus boekbespreking gaan doen.
Mm-hmm.
Is dat als je de kredietruimte vergroot om een huis te kopen, mensen meer geld geeft om een huis te kopen, creëer je alleen maar grotere schuldenposten.
Ja.
Je maakt het niet toegankelijker om te wonen, je maakt het eigenlijk alleen maar risicovoller.
Precies. En moeilijker in de toekomst.
En moeilijker in de toekomst, inderdaad. Want rechtse mensen zeggen wel, oh ja, maar wonen is een koopwoning is een investering en je woning wordt alleen maar meer waard.
Oh.
Maar Marijn heeft dat ook al gezegd. Waar ga je heen met je dure woning? Het werkt alleen als je kleiner gaat wonen en niemand gaat kleiner wonen. Oudere mensen blijven over het algemeen in een veel te grote paleizen zitten.
Mm-hmm.
Mijn vader woont ook nog steeds in het huis waar de hele familie is opgegroeid. En ja, je kan het wel verkopen, maar waar ga je heen? Het is ook niet alsof er kleine aantrekkelijke appartementen voor ouderen worden gemaakt. Die toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking bijvoorbeeld.
Nee, precies. Er wordt helemaal niet gebouwd.
Dure woningen zijn voor iedereen een valkuil.
Ja.
Een gevangenis.
Ja, het bezitten van een huis zelf is natuurlijk ook iets wat bepaalde, nou ja, politieke implicaties voor je meebrengt. Heel direct.
Ja.
Ik bedoel, ik ben dan een jonge linkse radicaal die op de een of andere manier aan een koophuis te komen is. En ik zal ook wel direct zeggen dat ik absoluut niet minder links geworden ben of zo, doordat ik hier nu doordat ik nu ineens een ding van 3 ton onder me heb.
Ja.
Maar je merkt wel heel direct dat er echt soort van materiële prikkels is die jou in een bepaalde kant op kunnen duwen. De Jubelton is daar bijvoorbeeld een goed voorbeeld van. Natuurlijk is de Jubelton verschrikkelijk. Afschaffen die handel had nooit een ding moeten zijn. Opdonderen ermee. Maar ik had er persoonlijk best wel baat bij dat de Jubelton niet al dit jaar afgeschaft werd, maar volgend jaar of het jaar daarna, als het kabinet zich aan zijn belofte houdt, wat natuurlijk altijd nog even gezien moet worden. Want dan kunnen we nog de rest van de Jubelton ontvangen en wordt de aflossing van de hypotheek weer net even ietsje makkelijker. En dat is op zich best wel wrang of zo om te beseffen. Dus de soort van huizenbezitter naar VVD'er pipeline is wel heel, heel aanwezig voor me.
Ja,
en des te meer vermogen je hebt, des te logischer het ook wordt, hè?
Ja, absoluut. En daarom ook, weet je wel, het deel van de mythe, wie oud is en rechts, heeft geen verstand. Want je moet zogenaamd opkomen voor je eigen belangen.
Mm-hmm.
En dat doet me denken aan twee dingen. Het eerste is, bij de jaarwisseling afgelopen jaar, was ik in Wageningen.
Mm-hmm.
En daar raakte ik aan de praat op straat met een oud superlinks stel, die een prachtige woning hadden, mooi ingericht, met een rietveldlamp. Fantastisch. Maar die man die had gestudeerd en die vertelde mij dat hij een club had, een radicale linkse club, bij zijn studie. En zij zwoeren dat als zij klaar waren met studeren, dat ze dan niet een huisje, boontje, beestje en zo, geen comfortabel leven zouden gaan leiden. Omdat dat comfort het te makkelijk maakt om de noodzaak uit het oog te verliezen om links te zijn.
Mm-hmm. Ja.
En ik dacht, sure. Maar er zit wel wat in op zich. Je merkt wel, en dit staat bijvoorbeeld ook in Gijsbert Pols De Onhoudbare Midden, een boek dat wij eerder in de podcast hebben besproken, en ik zet het nog wel even in de show notes, is dat huizen echt zijn ingericht om ons af te zonderen van onze gemeenschappen.
Oh ja,
absoluut. We hebben het erover een pijplijn. Om een pijplijn te creëren van de televisie, van de buis, naar de baan. En weer terug.
Ja, heel erg.
En dat de buitenwijken het onmogelijk maken om je politiek te organiseren.
Ja.
Omdat iedereen in een klein eilandje woont. Dus ik geloof wel dat niet alleen de welvaart, maar ook het huis zelf van huizenbezit het moeilijker maakt om links te zijn. Op een grotere en een kleinere schaal.
Precies. Ik merkte ook, wij woonden dus bij mijn schoonouders in een buitenwijk. En je merkt heel erg inderdaad hoe je een soort van met een bepaalde, een blik van verdenking naar buiten kijkt, naar iedereen die langskomt.
Wantrouwen.
Wantrouwen inderdaad hadden we heel erg. Dus er waren bijvoorbeeld, er was een keer, moest er iemand keren in de straat met zijn auto. En die moest daarvoor eventjes bij ons op de oprit komen. En dat is een hele ruime oprit. Het was gewoon, weet je wel, er was helemaal niks aan de hand verder. Maar mijn schoonouders vonden het toch een beetje vervelend dat er iemand even op hun terrein kwam om gewoon te keren. En ik weet niet, dat soort kleine momenten, dan voel je heel erg een soort van burgerlijke mentaliteit van wat van mij is van mij. En dan kom je niet binnen. En dat is afgezonderd van de rest.
En daar zit stiekem de crux, denk ik. Want dat is een mensbeeld. Een heel erg wantrouwig mensbeeld.
Ja, absoluut.
Wat er stiekem achter die mythe steekt, is namelijk dat als je links bent, dat je geen verstand zou hebben. Is dat zij geloven dat mensen nu eenmaal voor zichzelf kiezen. Diep van binnen dat wij een egoïstisch en hiërarchisch mensbeeld hebben. Dat mensen, als ze de keus krijgen, niet elkaar helpen. Dat we niet onbaatzuchtig zijn. Nee, dat zou. En als je dat wel gelooft, als je denkt, oh, wij mensen zijn echt wel in staat om elkaar te helpen. Zowel gewoon van mens tot mens, als het opzetten van een politiek systeem dat zoveel mogelijk garandeert. Mm-hmm. Dat zou een sprookje zijn. En dat, als je daarin gelooft, dat je naïef bent.
Ja, want daar gaat natuurlijk iedereen misbruik van maken. Zo'n systeem.
Ja, de tragedy of the commons noemen ze dat. Oh. Als je een schaal met kaasblokjes, met tandenstokers en een augurkje in het midden van de kamer zet tijdens een kringfeestje, dan is er één iemand die 5 blokjes kaas eet omdat hij bang is dat hij niet genoeg krijgt.
Ja, precies.
En er is ook iemand die geen kaasblokjes eet omdat hij bang is dat andere mensen niet genoeg krijgen.
Mm-hmm.
En zo winnen de egoïsten. Maar dat is cool shit.
Ja, natuurlijk. Absoluut. Ik bedoel, natuurlijk kijken mensen om zich heen en vragen zich af of andere mensen misschien ook een kaasblokje met een augurk willen. Ik denk dat ik zelf dan zou bedanken, maar weet je wel, ik zou het waarderen.
Ja, en ik zou de kaasblokjes ervan eten, maar de augurk deel ik verdorie tenminste nog.
Oh ja, oké, dat is mooi.
Ja, maar het wrange is, zij zijn naïef.
Precies.
Omdat rechts Nederland, weet je wel, gelooft dat hun politiek tot iets goed zou luisteren. Of in ieder geval dat het hen niet schaadt totdat ze dood zijn.
En dat er dus ook gewoon, dat de dingen die zij willen, dat ook gewoon zomaar kan. In plaats van, ik bedoel, als ze al überhaupt dingen willen die anders zijn dan de status quo, hè?
Ja.
Dat niet gewoon met veel geweld ten koste van de welvaart van vele andere mensen. Zowel in het land als natuurlijk verder buiten.
Ja. Ja. Waar ik zo'n hekel aan heb, waar ik me echt kapot aan erger, is wanneer er wordt gesproken over klimaatproblematiek in Nederland. Mm-hmm. En dat, weet je, mijn familieleden zeggen dat ook dan. Ja, maar in China vervuilen ze veel meer. Oh. Wij hebben al onze fucking industrie naar China verscheept, omdat ze daar goedkoper konden laten maken. En het is niet alsof wij er baat bij hebben. Ik bedoel, sure, de prijzen blijven laag, maar er worden mensen voor uitgeknepen, weet je wel.
Ja.
En dat is onze industrie. Kijk naar een willekeurig ding in je kamer en lees Made in China erop.
Mm-hmm.
Ik haat het hoe wij die problemen een ver van onze bedshow hebben gemaakt, terwijl het echt, echt, echt onze hoofdverantwoordelijkheid is.
Ja, precies.
Maar de rechts heeft geen idee. Die steven alleen maar af op een apocalyptische toekomst, waarbij iedereen kan graaien wat ze graaien kunnen. En mocht het echt te heet onder de voeten worden, dan gaan we staan op de kwetsbaarder in de samenleving.
Precies, als het echt te veel uit de hand loopt, nou ja, dan komen de fascisten gewoon weer aan de macht. Die lossen dan wel eventjes alle problemen op. Dat zijn tenminste de mensen die een beetje, weet je wel, daadkracht hebben. Dat willen rechtse mensen graag. Daadkrachtige leiders die maar gewoon de problemen oplossen. En de problemen zijn dan de bruine mensen die onze shit komen stelen, volgens rechts.
Ja, en meer.
En meer.
En ik heb echt begrip voor de zorgen. Voor het idee dat je bang bent iets kwijt te raken. Want het is in veel gevallen waar. Ja. De samenleving wordt er niet beter op. De vermogenskloof wordt groter. En inderdaad, je verdient minder nu dan je vroeger relatief deed. Mm-hmm. En je baan is dan ook nog eens minder zeker. En je woonplaats is minder zeker. Al die angsten snap ik. Maar er is geen reden meer om rechts te zijn. Of eigenlijk, er zijn 3 redenen om rechts te zijn. En de eerste is dat je rijk bent. En dan bedoel ik niet, je bent een woningbezitter rijk. Dan bedoel ik, je bent een kapitalist die daadwerkelijk profiteert van het hebben van minder belasting, minder regulering en minder bescherming van je werkers. Maar dat is bijna niemand. Het is niet voor niks de 99% versus de 1%.
Mm-hmm.
Tweede reden is, je bent naïef. Je denkt dat je er met hard werk nog wel kunt komen. Dat het wel los gaat lopen, weet je wel? Dat we technologische ontwikkelingen gaan doen. We moeten gewoon minder avocados kopen. Rutte doet ook maar gewoon zijn best. Oh. En we moeten gewoon alleen maar een beetje vooruit bregmannen met kernenergie en beter onderwijs.
Ja.
Oké, okay, sure. Maar ja, luister naar iemand anders. Zoals Sylvana al zei bij Op1 tegen Joris Luijendijk. Je hoeft het niet pas te geloven als het jezelf overkomt.
Ja,
en het is niet alsof we het onrecht in de samenleving niet al kunnen zien. En ook niet kunnen zien hoe fundamenteel het onrecht is. Want een toeslagenaffaire, toeslagenschandaal, dat gebeurt niet, oeps, per ongeluk.
Nee, er zijn gewoon systemen voor ingericht die dat soort dingen konden doen. Gepaard met racistische belastingambtenaren.
Ja, gepaard met racistische belastingambtenaren inderdaad. Want de derde reden om rechts te stemmen, je bent gewoon kwaadaardig. Je weet welke schade je berokkent, maar je geeft gewoon geen fuck. Of je wilt juist afsteven op een situatie waarin fascisten de macht kunnen grijpen voor de witsub. Maar hoe dan ook, je hebt gewoon geen liefde meer in je hart. En je bent bang, je bent boos en je bent bekrompen. Je luistert niet naar de problemen en de pijn van de vrienden en familie om je heen. Dennis, wat is het redelijke midden van deze week?
Ah, het redelijke midden van deze week is, als je jong bent en rechts, heb je inderdaad geen hart. Maar als je uiteindelijk oud bent en links, heb je tenminste wat geleerd. En die komt van Simon uit de Discord. Dankjewel.
Oh, dankjewel.
Nou, dat was het ook weer voor deze aflevering. We willen jullie allemaal ontzettend bedanken voor het luisteren. Alle bronnen en dingen die we genoemd hebben in deze aflevering, die komen in de show notes op onze website, hetredelijkemidden.nl. Mocht je bijzonder genoten hebben van deze aflevering, deel hem dan met geliefden, vrienden, familie, collega's, kameraden, de mensen die je een Molotov cocktail aanreiken, andere grappige groepen mensen.
Wat was dat ook weer? Maak van je kennis een kameraad.
Maak van je kennis een kameraad. Je kunt ons natuurlijk ook financieel steunen op petje.af/hetredelijkemidden. Vanaf 3 euro per maand krijg je toegang tot onze bonusafleveringen, tot livestreams, de Discord server en live opnames zoals we bij deze ook gedaan hebben. Je kunt ons volgen op twitter.com/redelijkemidden en instagram.com/redelijkemidden. Voor vragen, complimentjes, memes of ideeën voor nieuwe afleveringen, die kun je ons allemaal sturen via de mail hetredelijkemidden@gmail.com. Mij kun je ook volgen op Twitter, @neoludification. Veel succes met uitvinden hoe je dat spelt. En Pim heeft geen social media, dus als je hem iets wil zeggen, kun je hem mailen op hetredelijkemidden@gmail.com. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende keer.
En nogmaals, hartelijk bedankt aan iedereen in de Discord die ons hielp met de opname vandaag.
Hou van jullie.
Tot volgende week in Amsterdam.
Tot dan.
Mwah.
Daar. Het redelijke midden.